Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 85. En daarvan het derde vers: merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treep. Psalm 85 en daarvan het derde vers. Gods woord vanmiddag in het Nieuwe Testament, de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, en lezen samen het 13e hoofdstuk. De schriftlezing is 2 Korinthe 13. Na de schriftlezing belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal, en ik schrijf het nu afwezend aan degenen die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen, dat zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden worden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft, tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind. Leeft in vrede en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Een ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gelezen schriftgedeelte, ook andere gedeelten van Gods woord, is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 1. Wij gaan vanmiddag luisteren naar het onderwijs van zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. En in zondag 1 gaat de onderwijzer twee vragen stellen. De eerste vraag is dit: wat is uw enige troost, beide in het leven en het sterven? En de leerling mag antwoorden dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan van harte willig en bereid maakt. En dan gaat de onderwijzer verder en vraagt: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? En ook dat mag de leerling door genade weten. En hij zegt dan 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wilt u vanmiddag zo in ons aller hart werken, dat we eens echt gaan beleven dat we zonder deze troost niet kunnen leven en niet kunnen sterven. Want Heere, al kunnen we veel dingen in ons leven meemaken die blijdschap geven, toch missen wij de allergrootste troost van nature. En zijn wij ten diepste troosteloze mensen, door onze diepe val in paradijs leeggeraakt van u, drie enige God. En Heere, nou kan ons hart niet met van alles en nog wat vervuld worden van deze ronde wereld. Want ons hart is een driekantig hart. En daar past de ronde wereld met al haar verleidingen niet in. Maar wel een drieënig God. En doe ons dat verstaan, Heere. We zijn u kwijtgeraakt in paradijs. En we hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. En wij maken dagelijks onze zonden meerder. Vandaag zijn onze zonden weer meer geworden als gisteren. En als we morgen mogen beleven, zal morgenavond onze zonden weer meer geworden zijn. Dat is de mens. Ach, Heere, dat u nog zo langmoedig bent over ons. En dat u zelfs zo groot van goede tierenheid bent, dat u deze dag tot tweemaal toe tot de gemeente wil komen met uw woord. Vanmorgen hebben we gehoord over die kostbare bloedweg die u, Heer Jezus Christus, gebaand hebt. En het is door die bloedweg en door die bloedstorting dat er een volk op aarde onderwezen mag worden door uw woorden getuigenis om tot die heerlijke belijdenis te komen. Ik ben niet meer van mijzelf. Maar ik ben gekocht, duur gekocht, vrijgekocht door dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En wie vrijgekocht is, die gaat verstaan hoe zalig het is om onder vaders zorg en vaders bescherming voor te mogen leven. En die zal het gaan verstaan hoe noodzakelijk die andere trooster, de Heilige Geest is, die in al de waarheid leidt. En nu mogen we daar vanmiddag van gaan horen. En Heere, dan kent u diegenen in ons midden die buiten deze troost voortleven, die zich ten diepste niet bekommeren om deze troost. Zou u het dan eens anders willen maken, Heere? Want het is zo'n persoonlijke vraag die deze middag tot ons komt. Wat is jouw enige troost, beide in leven en sterven? En er moet aan deze kant van het graf, in de tijd waarin we leven, toch een antwoord op komen. En wat een zegen als dat antwoord al heel jong gekend mag worden. Bij kinderen, bij jongeren. Maar Heer, u bent ook bij machte om het ook bij iemand te werken in de kracht van zijn leven, ja zelfs als we oud geworden zijn. Want sterven is God ontmoeten. En dat kan niet met schuld. Dan zullen we het eigendom van de Heer Jezus moeten wezen. En dat is mogelijk. En dat mag nu vanmiddag gepredikt worden. Heer, u kent degenen die dat mogen weten. Maar Heer, als het geloof niet werkzaam is, kan het zo ver weg lijken. Dat we terugkijken en zeggen, er zijn tijden in het leven geweest dat we echt konden zeggen wat mijn enige troost is. Maar dat we misschien vanmiddag moeten zeggen, waar is het gebleven? Ik kan er niet meer bij, Heere. Ik ben zo'n troosteloze. Ach, dat het dan vanmiddag eens zo mag zijn. Zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Kom dan nog eens terug op uw eigen werk, Heere. En dat doet u toch bij tijden, om datgene wat u in het verleden geschonken hebt te verdiepen of te verlevendigen. Mag dat dan door de prediking van het woord ook gebeuren. En dat er ook hier in Barendrecht mensen mogen zijn die van die troost gaan getuigen. Opdat anderen tot jaloersheid gewekt zouden mogen worden, kinderen en jongeren. Want de wereld vergaat met alle begeerlijkheden, maar deze troost zal blijven tot in der eeuwigheid. Geef dat, Heere. En dat er ook in het leven van degene die u vrezen, een opwas mag komen in de kennis en de genade van u. Mag de prediking van deze middag dan door u gebruikt worden. En opnieuw vragen wij het of gij uw knecht wil gedenken. Help hem in de prediking van het woord. Vanmorgen hebt u hem willen helpen, zou u het ook vanmiddag willen doen, want hij is elke keer weer opnieuw afhankelijk van u. Heren, we dragen deze gemeente, waar we zulke goede jaren hebben gehad, hartelijk aan u op. Zou u ze willen gedenken in uw gunst, Heren? En al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren, wilt u dat zegenen? Het werk van de zondagsschool, catechetisch onderwijs, het verenigingsleven. Het werk wat de ouderlingen en de diakenen mogen doen en aan alle anderen die soms op verborgen wijze of op openbare wijze iets voor en te midden van de gemeente mogen betekenen. Heere, zou u deze gemeente willen gedenken, u zo heddeloos geworden is. En ook dat mogen wij deze middag aan u voorleggen en zou u willen geven dat op uw tijd en wijze hier weer een eigen herder en leraar zou mogen komen. U weet al precies wie dat zal zijn. En u weet ook precies wanneer dat zal zijn, want de Dordtse leerregel zegt het toch, dat gij uw knechten zendt wanneer gij wil en tot wie gij dat wil. En geef geloof om dat te geloven. En zou u deze gemeente vast willen houden, wat u door uw goedheid en door uw trouw al die jaren hebt gedaan, bij die aloude schriftuurlijke bevindelijke prediking. En wat is dat een wonder, Heere, dat u die prediking ook in het midden van de gemeente nog steeds wil zegenen. En dat er toch ook de vrucht op de prediking bij tijden gehoord mag worden. Wat is dat een zegen, Heere. Wilt u dan deze gemeente gedenken? Ja, gedenk de kerken waartoe wij behoren. U kent de spanningen, de zorgen. Wilt u uit genade nog wonderen doen? En waar het daar naartoe zal gaan, weten wij niet, maar we leggen het in uw handen. Ook de kerk in ons vaderland die verscheurd ligt. Heere, wie heeft er nog pijn over? Wie heeft er nog verdriet over? Over de breuk van Sion. En dat in het licht wat we samen zojuist hebben beleden. Het geloof in die ene algemene christelijke kerk. Die is er wel, Heere. Dat is uw kerk. De kerk met een hoofdletter. Maar Heere, we zouden ook in ons vaderland zo één moeten zijn. Juist in de tijd waarin we leven. En waar wij niet weten hoe dat nog eens tot een eenheid zou moeten komen. Weet u het toch? Zou u het dan alsjeblieft willen doen? Gedenk uw kerk in deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie dichtbij en ver weg. Vergeet uw verdrukte kerk niet en dat zult u ook niet doen. U hebt het toch zelf gezegd, Heer Jezus. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Maar uw kinderen kunnen het soms heel moeilijk hebben in deze wereld. Geef ook, Heere, dat we al de tekenen der tijden zullen zien in het licht van de eeuwigheid. Van de jongste dag. Want de vierde trap van uw verhoging staat te komen. Hij komt om de aarde te richten. En aan die tijd zullen nog zware tijden vooraf gaan. En wij zullen de voetstappen gaan zien in het wereldgebeuren. Maar geef ook open ogen om het te zien. Maar dwars daardoorheen volvoert gij uw raad. Want Heere Jezus, u hebt het gezegd. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En elke woning zal gevuld worden. En met dat werk bent u nog steeds bezig. En met dat werk zult u doorgaan als de verhoogde middelaar in de hemel. Die met zijn dierbaar bloed de hemelen is doorgegaan. Om met zijn dierbaar bloed een arme zondaar met God te verzoenen. Heere, wilt u zo in ons midden zijn als één die dient. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen. En dat we samen mogen ondervinden dat u in ons midden wil zijn. Heere, wij hebben dat niet verdiend, maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen van de enige troost uit Psalm 106, 103. En daarvan het zesde vers, Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Psalm 103, vers 6. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 25, het tweede vers, waar gezongen wordt over de Heilige Geest. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al de dag verwachten. Psalm 25, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, is er een grotere troost denkbaar dan de zegen van de drie enige God? O, toen de zonde in de wereld gekomen is, toen heeft God over de wereld moeten zeggen tot Adam en tot Eva, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zijt het aardrijk om uwentwil vervloekt en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Toen de zonde in de wereld kwam, gemeente, kwam heel de wereld, heel de schepping, als het ware onder de vloek te liggen. En ik heb het vanmorgen ook al aangehaald in de prediking, dat de Heere tegen een mensenkind moet zeggen, die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen, dat die vervloekt is. En wat is daar nou allemaal uit voortgekomen? Al die smartelijke en verdrietige gevolgen van de zonde. En wie van ons is er in meer of mindere mate niet mee in aanraking gekomen? Die moeilijke dingen die je soms in je leven moet meemaken. En dan zegt Gods woord, de ganse schepping zucht. En het uitnemendste van dat alles is moeite en verdriet. En wie zal ons in die verschrikkelijke toestand dan nog kunnen troosten? Kan er nog wel sprake zijn van een troostvolle zegen? Jazeker, gelukkig wel. Maar dan moeten we niet naar beneden kijken, dan moeten we niet in ons hart kijken, maar dan moeten we omhoog leren kijken. Want nu is er troost. Toch nog troost. In een troosteloze wereld voor een troosteloos mens. Vanwege het eenzijdige verlossingswerk van de drie enige God. Vanwege de genade van onze Heer Jezus Christus. Vanwege de liefde van God de Vader. En vanwege de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest. Nu is er toch nog troost te verkrijgen voor een troosteloos volk. En dat is een zegenrijke troost. Het is de troost die zondag aan zondag ook aan de gemeente wordt meegegeven. Als aan het einde van de dienst de woorden mogen klinken. Waar we samen van hebben gelezen uit 2 Korinthe 13. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij met u allen. Amen. En die zegenrijke troost, die vinden wij zo heerlijk verwoord in zondag 1 van de Heidelberger Catechismus, waar deze avond weer, of deze middag weer een begin mee gemaakt mag worden. En gemeente, zet u maar steeds weer biddend onder de rijke vertroostingen en het rijke onderwijs, wat de kerk van de reformatie onder de leiding van de Heere in dit troostboek heeft gegeven. Want hier staat alles in op grond van Gods woord, wat we nodig hebben op reis naar de eeuwigheid. En zo willen we dan deze middag gaan beginnen met zondag 1 en schrijven ons thema boven de prediking, de zegenrijke troost van de drie enige God. De zegenrijke troost van de drie enige God, drie gedachten, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door de Heilige Geest. Dat zijn de drie gedachten, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door de Heilige Geest. Ja, gemeente, de Heere komt vanmiddag op bezoek. Ben je erop voorbereid? Je krijgt een bezoekje. En de Heere komt je vanmiddag een vraag stellen. Oh jawel, het is een vraag van de catechismus. Het is een vraag van de onderwijzer van de catechismus. Een vraag van een onderwijzer aan een leerling. maar wel een vraag die gegrond is op het woord van God en waarover gepredikt wordt. En als er dan deze middag over die vraag wordt gepredikt met het antwoord, dan is het ten diepste de Heere die tot u komt. Of je hier nu in het kerkgebouw zit of thuis mee zit te luisteren. Maar de Heere komt vanmiddag. En dan komt hij een persoonlijke vraag stellen aan u, aan jou en aan mij. En dat is een vraag, gemeente, die een allesbeslissende vraag is voor de eeuwigheid. En die u allen indringend oproept om een antwoord te kunnen geven, maar wel een oprecht antwoord. Een gegrond antwoord. En daarom is het een vraag die ook oproept tot zelfonderzoek, waarvan we gelezen hebben ook in 2 Korinthe 13... Doorzoek u nou of gij in het geloof zijt. Het is die aloude bekende vraag die u al dikwijls hebt gehoord in uw leven. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Toe, gemeente, kent u het gewicht van deze vraag? Is deze vraag nu echt al gaan leven in je hart? Oh, er moet een antwoord komen, hoor. Echt waar. Want daar staat of valt je eeuwige bestemming mee. Oh, het gaat vanavond over die grote zaak waar het op aan zal komen in dit leven. En als je dan gaat luisteren naar die enige troost, ga dan maar in je bank of thuis stilletjes vragen aan de Heere met de woorden van Psalm 139. Doorgrond mij en ken mijn hart, o God, en beproef mij en ken mijn gedachten. En zie toch, Heere, of er bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op die eeuwige weg, die troostweg. Waar gaat het dan over? Wat is die grote zaak dan? Wel, of u de enige troost in leven en sterven kent, bevindelijk kent met uw en jouw hart. Het gaat hier om een troost die mensen nodig hebben die bedroefd zijn, die ellendig zijn, die zondig zijn. Het gaat hier om een troost waarvan die mensen ook echt weten en ervaren hebben in hun ziel. Deze troost moet ik hebben, die kan ik niet missen op reis naar de eeuwigheid. Het is ook een troost waar er maar één van te vinden is. Een troost die niet in de wereld te vinden is. Een troost die ten diepste in de godsdienst niet te vinden is. Een troost die in de mensen niet te vinden is. Maar alleen maar te vinden is bij de drie enige God. En Hij is het ook alleen maar die deze troost wegschenken kan. Waarom? Omdat wij mensen zo ellendig geworden zijn, zo ongelukkig geworden zijn, ja zelfs rampzalig geworden zijn. Door onze zonden. Omdat wij de tere gemeenschap met God zijn kwijtgeraakt. Omdat de mens buiten de bron van zaligheid voortleeft. Omdat wij ver afgezworven zijn van de fontein van alle goed. En als je daar nou aan ontdekt wordt, gemeente, dan word je een troosteloze. Een door onweder voortgedrevene. Dan word je voor je waarneming de ellendigste van alle mensenkinderen. En wil dat ooit nog goed komen, dan moet God zelf ingrijpen. Maar dat heeft Hij gedaan. Hij is gekomen met de enige, allergrootste troost voor een arm en ellendig zondaarsvolk. Van eeuwigheid heeft God besloten om een einde te willen en te kunnen maken aan een verloren, troosteloze toestand van een diepgevallen mensenkind. Want in die stilte van de nooit begonnen eeuwigheid heeft God de Vader die vraag gesteld: hoe zal ik een mensenkind, hoe zal ik zo'n diepgevallen zondaar weer tot mijn volk kunnen maken? en hen tot mijn kinderen en erfgenamen zetten in dat hemelse heerlijke Kanaan dat wacht. En op die vraag van de Vader is van eeuwigheid een antwoord gekomen. En de Vader wist wel dat dat antwoord komen zou, want het was het antwoord van zijn enig geboren Zoon, die het gezegd heeft: zie ik kom, o mijn God, om uw wil te doen. En ik zal al uw welbehagen doen. En in de rol des boeks is van mij geschreven. Nu, wat was die heilige wil van de Heer Jezus dan? Wat wilde hij zo graag doen? Weet u wat hij in de eerste plaats wilde doen? Zijn Vader verheerlijken. Ben je daar wel eens onder verbroken geraakt? Dat Christus zijn Vader wilde verheerlijken, omdat hij wist en dat zijn kerk de deugden van zijn Vader zou krenken en aanranden. Maar dat hij nou in de diepte van de verlorenheid van een mensenkind wilde afdalen, om de straf te dragen voor de zonden, om zijn Vader in de eerste plaats te verheerlijken. Maar weet u, in dat verheerlijken van de Vader ligt tegelijkertijd de zaligheid van een zondaar opgesloten. En dat wilde de Heer Jezus nu van eeuwigheid. Hij wilde gehoorzaam zijn aan zijn Vader, aan alle eisen van zijn Vader. Hij wilde gehoorzaam zijn tot de dood. Ja, de dood des kruises. Om in een rechte weg, arme zondaren, zijn Sion te verlossen. O, toen Christus in de raad des vredes zichzelf heeft aangeboden aan zijn Vader om borg te willen zijn voor een arme zondaar, toen wist hij precies wie die arme zondaren waren. En hij kende die scharen die niemand kan tellen, hoofd voor hoofd en hart voor hart, van de kleinste tot de grootste toe. En hij wist het toen hij zichzelf aanbood om die grote verlosser te zijn, dat dat allemaal mensen waren met schuld. Dat dat allemaal mensen waren die de dood hadden verdiend. Dat dat allemaal mensen waren die door eigen schuld onder de heerschappij van de duivel terecht zouden komen. Dat het allemaal mensen zijn die vanuit zichzelf zich nooit meer zouden kunnen verlossen van hun zonde. En uit zichzelf ook nooit meer met God verzoend kunnen worden. Ja, erger nog, dat een mens zo diep gevallen is dat hij zich voorgenomen heeft: ik ga God verlaten om nooit meer tot hem terug te keren. Dat de Heer Jezus Christus zich van eeuwigheid heeft borg willen stellen voor mensen die zijn Vader niet meer wilden. En toch heeft hij dat volk aanvaard en bemind, lief gehad met een eeuwige liefde. Hij heeft ze gekend van eeuwigheid, want het zijn de gegevenen van zijn Vader. En hij had zijn Vader zo lief, en hij had al die zondaren zo lief. En daarom heeft hij aan zijn Vader beloofd alles te doen wat zijn Vader van hem eiste. Daarom werd hij mens terwijl hij God bleef. Daarom gaf hij zijn bloed tot reiniging van alle zonden, om zijn bruidskerk weer tot zijn eigendom te kopen. Het was als ware de bruidsschat die hij wilde geven, om zijn bruidskerk tot zijn eigendom te maken, om zijn bruidskerk als zijn bruid te mogen en kunnen aanvaarden, en om zijn bruid schoon te wassen met dat bloed, en zijn bruid te brengen, schoon gewassen, terug tot de Vader. En dat heeft hem inderdaad zijn leven gekost. We hebben er vanmorgen van gehoord. Het heeft hem zijn hartebloed gekost. Dat was borgbloed, want hij deed dat in plaats van zo'n verloren zondaar. En zo heeft hij de prijs volkomen betaald. Daar hoeft niets meer bij. Er kan ook niets meer bij, want het is een volkomen prijs die hij betaald heeft. En zijn bloed en zijn gerechtigheid zijn inderdaad de losprijs en anders geen. O, welke zegenrijke troost is toch de genade van de Heer Jezus Christus. Zeg, is het al uw troost geworden? Is het al jouw troost geworden? Wanneer wordt dat nou een troost? Dan hoor ik David in Psalm 119 vers 50 spreken over troost in uw ellende. Weet je wat je ellende is? Weet je het echt? Heb je het geleerd op de school van de vrije genade? Ja, jongelui, misschien weet je het nog wel van catechisatie. Dat woordje ellende, wat hier ook gebruikt wordt, we hopen er straks nog iets meer van te zeggen. Dat is afkomstig van een heel oud Nederlands woord, dat gebruiken wij niet meer. Maar als ik het je noem, dan herken je het misschien wel en dan kun je er toch wel een voorstelling van maken. Wat dat woordje precies wil zeggen. Ellendig betekent uitlandig zijn. Buiten het land verkeren. Een buitenlander zijn. En geestelijk wil dat zeggen, je staat buiten het koninkrijk van God. Je staat ver bij God vandaan. Je hebt geen gemeenschap meer met God. Dat is de diepe betekenis van ellende. Heb je jezelf zo leren kennen? Als een zondaar die voortleeft buiten de gemeenschap met God. Als een mens die God kwijt is en dat door eigen schuld, namelijk je zonde. O, als je dat gaat kennen in je leven, dan vindt de Heer je dikwijls in de eenzaamheid. Op je knieën voor God. En dan ben je zo eerlijk gemaakt voor God. En dan zeg je, o God, het is waar. Ik ben de allerellendigste mens op aarde. Want Heer, ik ben u kwijt. En ik kan u toch niet missen, maar ik weet niet hoe ik u moet vinden. En omdat ik u kwijt ben, heb ik ten diepste niets meer. En ik weet het, o God, het is mijn eigen schuld. En ik ben erachter gekomen hoe het komt dat er zo'n grote afstand gekomen is tussen u en mijn ziel. Het is vanwege mijn zonde, o God. En weet je, die zonden doen zo'n pijn, omdat je door genade iets hebt geproefd in je ziel van de liefde van God. En die liefde van God wordt uitgestort in je hart en daarom doen die zonden zo'n pijn. En doet het zo'n pijn dat je God kwijt bent en toch je ziel dorst naar God, naar de levende God, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Maar o, hoe krijg ik God tot mijn deel? Dan moet ik van mijn zonde verlost worden. En dat kan ik niet. En door het ontdekkende werk van Gods geest kom je erachter. Ik heb niet alleen tegen God gezondigd. Ik ben God niet alleen kwijt, maar ik heb God ook tegen. Want God kan de zonde niet ongestraft laten. Ik lig onder de vloek van de wet. Wie zal mij ooit uit zo'n verschrikkelijke toestand kunnen verlossen? Ken je die zielenvragen? Ken je die zielenworstelingen? Vult dat je hart nu zo met pijn, met dat pijnlijke verdriet? Want je gaat het ervaren dat je niet gezondigd hebt tegen een tiran, maar je gaat ervaren dat je gezondigd hebt tegen een God die echt alleen maar goed is en goed doet. En dat doet zo'n pijn. Kijk, als God gaat ingrijpen in uw leven en hij gaat je met deze ellende bekendmaken, dan word je een verbroken en verslagen en van hart. En waarom doet de Heer dat nou? Waarom is dat nou zo'n gewone weg? Nou, met dit heerlijke doel om je te gaan troosten. Dan zal hij komen met zijn evangelie. Dan zal hij komen met zijn beloften. Dan zal hij komen met zijn dierbaar woord. En dan zal hij in die woorden laten merken dat hij het is die alleen troosten kan. O, wat wordt het evangelie dan een rijke boodschap voor je. Een blijde boodschap, want het evangelie gaat van de Heer Jezus Christus getuigen. Dan kun je de dichter Ethan zo hartelijk begrijpen. En dan kun je het ook bij tijden zo hartelijk meezingen. Als de troost in Christus aan je ziel geopenbaard wordt. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held, bij Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, Davids zoon, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heil gezalfd aan mij en het rijk verbonden. Daar heb je hem, de Heer Jezus Christus, de middelaar Gods. En der mensen die bij machten is om je zonde weg te nemen en u arme zondaar met God te verzoenen. Wat een troost. Wat wordt hij onmisbaar. Wat wordt Heer Jezus dierbaar. Wat kun je soms onder de prediking van het woord zitten waarin hij uitgestald wordt, dat je iets mag proeven van zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde. En dat wordt rijker als hij tot je ziel gaat spreken door het woord en je ook bewust gaat worden. Dit is de stem van de herder, dit is de stem van de zaligmaker, die spreekt persoonlijk tot mij. Ja, dat een zaligmaker is die je gaat lokken en gaat trekken en gaat nodigen om tot hem te komen. Om alleen bij hem de zaligheid te zoeken en te vinden. Om je reinigmaking en zaligheid niet meer in jezelf te vinden, maar buiten jezelf in Christus te gaan mogen zoeken en vinden. En dat hij een volkomen zaligmaker is voor een zondig, ellendig mensenkind. Ja, dat hij een borg is die tussen wil treden, tussen God en een zondaar. Die de schuld wil betalen, die de schuld wil overnemen. Zodat je weer met God verzoend kan worden. O, als dat open gaat, dan kun je soms onder de prediking zitten en niemand zien dan Jezus alleen. En dat je niet alleen de liefde van hem proeft en ervaart in je ziel, maar dat er ook zo'n liefdesbetrekking op de Heer Jezus mag komen. En dat je onder de prediking van de liefde van Christus het wel eens van binnen mag gaan zingen. Als hij zich gaat openbaren als die enige zaligmaker om je met God te verzoenen, waar aan uw kant alle hoop ontvallen is, zulk een. Heb je het wel eens gezongen? Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dit is mijn troost, in druk mij toegezegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Wat een wonder als Christus, als die troostrijke zegen wordt geopenbaard. Als hij persoonlijk tot je komt en persoonlijk tot je ziel gaat spreken en de Heilige Geest zo stilletjes in je ziel aan het werken is, dat het gaat gebeuren van binnen. Het is niet alleen voor anderen. Maar het is ook voor mij, als hij dat geloof gaat versterken en werken van binnen in je ziel. Wat een troost, wat een persoonlijke troost, om nu te mogen weten, gekocht te zijn met dat dierbare bloed van Christus. Niet meer van jezelf te zijn, maar van hem te zijn. Om met die leerling te mogen zeggen dat ik met lichaam en ziel beiden in leven en sterven. Niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft.
en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Hoor je hoe deze leerling als het ware zoekt naar woorden, om de rijkdom van de genade van Christus onder woorden te brengen. Hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn getrouwe zaligmaker. Ik ontrouwe zondaar, maar hij blijft de trouw. En hij heeft volkomen betaald voor al mijn zonden. O gemeente, wat een wonder. Als je van een ander geworden bent, van de ander. En als je er iets van mag hebben leren verstaan in je leven, hoe hij je opzocht, toen je daar lag, vertreden in je geboortebloed. En hij voorbij kwam, en hij zich over je heen wilde buigen. En hij je van doden levend wilde maken, om je te gaan vertroosten met die rijke vertroostingen. Toen ik bij u voorbij ging, toen zag ik u. En ik dekte uw naaktheid met mijn vleugelen. En ik kwam met u in een verbond. En gij werd de mijne, omdat ik je gekocht heb met mijn dierbaar bloed. En gemeente, als je naar door genade mag weten, door dat bloed het eigendom van de Heer Jezus te mogen zijn. Weet je wat de Heer Jezus dan gaat doen? Dan gaat hij je wassen met zijn bloed. Zoals dat ook voorkwam in de tijd van de Bijbel. Als het huwelijk werd gesloten tussen een bruidegom en een bruid. Dan kwam de bruidegom naar de bruid toe en dan sloeg hij zijn mantel om de bruid heen. En dat zijn die vleugelen waar Ezechiël van sprak. Ik dekt u met mijn vleugelen, dat is de mantel der gerechtigheid. Dat is de vergeving der zonde. En weet je wat de Heer Jezus dan doet? Met zijn kerk die hij dan gaat reinigen, gaat wassen met zijn bloed. En gaat bekleden met die prachtige klederen des heils. Die blinkende klederen. Dan gaat hij zo'n zondaar voorstellen aan zijn vader. En dan mag je leren verstaan wat het is om door het bloed van Christus gewassen te zijn. Ja, meer nog, met God verzoend te zijn. En daar gaat God van spreken. Dan zul je God de Vader leren kennen. Niet meer als een vertorend rechter, maar als een verzoend vader. En zeg nou niet, dominee, dat is allemaal zo groot. Ja, dat begrijp ik wel. Er zijn ook tijden in mijn eigen leven geweest dat ik dat hoorde en dat ik dacht, wat is dat groot? Jazeker, maar het is te verkrijgen. Ik predik dit alleen maar om te laten zien wat er nou bij God te verkrijgen is. En dat het echt mogelijk is om dat te mogen leren kennen, gewassen te zijn in het bloed van Christus, zijn eigendom te mogen zijn en door Christus tot de Vader weer teruggebracht te worden. En weet je, dan ga je delen in die heerlijke, liefdevolle, vaderlijke zorg. Onze tweede gedachte, de liefde van God de Vader. O, wat een troost om niet alleen te delen in de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook te mogen delen in de liefde van God de Vader. Want echt gemeente, ik predik maar ik hoop maar dat ik de rijkdom ervan mag prediken vanmiddag. Maar wie het eigendom geworden is van de Heer Jezus Christus, die heeft een plaatsje gekregen in het huisgezin van God de Vader. En die mag vallen onder de trouwe zorg en de liefde van de Vader. En sta er maar na om dat te kennen. Weet u wat Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe? Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. O, wat is een kind van God toch rijk. O, jawel, arm in zichzelf, maar rijk in Christus. Het zei Paulus, het zei Apollos, het zei Cephas, het zei de wereld, het zei het leven, het zei de dood. Het zij de tegenwoordige, het zij de toekomende dingen, ze zijn alles uwe. Paulus, waarom kun je dat nou toch zeggen? Waarom kun je zo spreken over de rijkdom van een kind van God? Nou, zegt Paulus, ze zijn het eigendom van de Heer Jezus geworden. De Heer Jezus is de grote bloedbruidegom die in het huwelijk getreden is met zijn kerk, met zijn bruidskerk. En als de Heer Jezus met je gaat trouwen, ik bedoel dat heel eerbiedig hoor, maar als de Heer Jezus met je gaat trouwen, dan trouwt Hij met je in gemeenschap van goederen. En daarom zegt Paulus, doch gij zijt van Christus. En dan komt het rijke, wat eruit voortkomt, en Christus is van God. Dus als je door genade mag weten het eigendom van Christus te mogen zijn, gekocht door het dierbaar bloed, dan ben je door dat eigendom zijn van Christus ook het eigendom van de Vader. Oh, ik kan geen rijkere troost prediken dan dit. En er is niet zo heerlijk, zo begeerlijk dan een kind van God te zijn. En God te mogen leren kennen door het bloed van Christus als Vader. En moeten we dan niet eerlijk zeggen dat veel van Gods kinderen onder de maat leven? O ja, er kan ook heel goedkoop gesproken worden over vader dit en vader dat. Maar daar heb ik het vanmiddag niet over. Maar toch is er als het goed is een volk op aarde dat in Christus God leert kennen als vader. Omdat Christus niet in de dood gebleven is, maar opgestaan is uit de doden, opgevaren is naar de hemel en hij heeft zijn kerk meegenomen. Om ze met God te verzoenen. En daarom kon de Heer Jezus zeggen tegen Maria Magdalena in de hof van Jozef van Arimathea, Maria, ik zal hier niet blijven. Want Maria, mijn weg ligt verder. Met mijn opstanding is mijn werk nog niet klaar, want ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God, die ook uw God geworden is. O, sta er maar na om dat te mogen kennen. En dat zul je alleen leren kennen als je Christus leert kennen, wiens eigendom je kan worden door het bloed dat Hij heeft gestort. En welke Vader is de Heer Jezus, is God in Christus voor zijn kerk? In liefde bewaart Hij zijn ganse kerk, zelfs in de grootste smarten. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Nee, dat wil niet zeggen dat al Gods kinderen altijd die vaderlijke troost en die vaderlijke bewaring ervaren. O, er zijn tijden dat ze er helemaal niks meer van kunnen bekijken. Het is ook een geloofsoefening om in de grootste smarten met je hart gerust te mogen zijn in de Heere. En toch, kinders Heeren in ons midden, u wordt altijd bewaard. Ook al kun je het soms niet bekijken. En zijn er momenten in je leven dat je denkt, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Het lijkt of de Heer slaapt. En is het net als met de discipelen in het schip. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Maar ze vergingen niet. Maar de Heer moest het wel tegen ze zeggen. Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? Nou zie je, daar komt het nou op aan. Altijd maar weer dat ware geloof. Het is ook een geloofsoefening om de liefdevolle bewaring van de Vader in Christus te beleven. Ja, om de troost daarvan te beleven. En dat wordt nou geleerd op Jezus' school. Maar als dat geloven dan mag zijn. En als die gemeenschap met Christus weer eens ervaren mag worden. Men krijgt zo'n arm kind van God in zichzelf toch weer opnieuw te geloven. De Heere denkt aan mij, omdat mijn getrouwe zaligmaker altijd leeft om voor mij te bidden. Al lig ik soms op de zee van de Satan, maar hij heeft het gezegd: ik zal voor u bidden dat uw geloof niet ophouden. En steeds treedt hij tussen als die lieve zaligmaker bij de Vader. En als het van die kant weer eens door het geloof gezien en ervaren mag worden, dan gaat het zingen van binnen: dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. O, wat een trouwe, liefdevolle zorg van God de Vader. Daar mag die leerling niet van getuigen. En gemeente, die zorg gaat zo ver. Die zorg is zo groot, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar, wat is een haar? Stel niks voor. Als het van je hoofd valt, kijk je er niet eens meer naar om. Maar de leerling zegt heel teer: zonder de wil van mijn hemelse Vader zal geen haar van mijn hoofd vallen. Wat beleidt hij hiermee? Dat God de Vader voor zijn kerk zorg draagt voor de allerkleinste dingen. Alles gaat naar zijn wil, naar zijn vaderlijke wil. En dan kan het gebeuren dat er dingen in je leven gebeuren die tegen je vlees ingaan. Dat de Heer een doorn geeft in je vlees. En dat kan bij de ene dit zijn en bij de ander weer wat anders. Laat het maar samenvatten als de tegenspoed. Het kruis wat de Heer schenkt. En wat kun je een last hebben van zo'n doorn niet? En wat kun je worstelen of de Heer het alsjeblieft wil wegnemen? Want je wil met zo'n doorntje niet in het leven door het leven gaan. Weet u wat ik het moeilijkste vind om te bidden? Ik weet niet of u dat ook hebt. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. En dan moet de Heer eens iets doen in je leven wat je niet wil. Dan moet de Heer eens een kruis opleggen waar je niet op zit te wachten. En waar je ook niet op gerekend had. En weet je hoe goed nu, ik ga het heel teer zeggen vanmiddag, hoe goed Vader is, dat hij zo in je hart wil werken door zijn geest, dat hij je gewillig wil maken om je kruis toch te dragen. En hoe kan dat? Dat kan maar in één weg. Achter Jezus aan. En als je dan eens mag zien hoe gewillig de Heer Jezus is geweest om in het allergrootste lijden terecht te willen komen, dan mag het wel eens zo van binnen zijn dat je onwil wordt verslonden in zijn wil. En dan word je het eens met God. Wat zalig is dat zeg. Dan zeg je: Heere, wat u doet is toch goed. Dan mag je het wel eens van Gods kant bekijken. En dan mag een kind van God wel eens ervaren: dat doet hij nou uit liefde. Dat is een vaderlijke kastijding. En dan neemt de Heer dan misschien de kastijding niet weg. En dan acht hij het goed om die doorn te laten zitten. Dan zal hij toch genoeg genade geven om verder te kunnen leven. inderdaad, het is waar. Geen haar zal vallen van mijn hoofd zonder de wil van mijn hemelse Vader. En alles wat er dan plaatsvindt in het leven van een kind van God zal toch uiteindelijk tot zijn zaligheid zijn. Wat een troost om zo de Vader in Christus te leren kennen. Zo kende de leerling de Vader ook. In Christus. Luister maar wat hij door het geloof mag belijden. En alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen, hoor je dat? Alle dingen tot mijn zaligheid moeten dienen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Gods kinderen nooit iets kan overkomen. Want ze gaan er met de dichter belijden veel wedervaardig heen. Veel rampen zijn des vromen lot. Maar toch, wie het eigendom van de Heer Jezus Christus geworden is, die mag het bij tijden zien als uit de hand van de Vader. En die mag ontdekken wat de Heer eens tot zijn knecht Jeremia heeft gesproken. Ik ben met u, spreekt de Heer. En ik zal u kastijden met mate. En die gaan leren dat de Vader zo wel eens moet handelen met zijn kinderen. Niet uit lust op plagen, maar dat is tot hun nut. Ik zeg niet dat je dat altijd gelijk ziet, meestal niet. Maar toch is het tot je nut als de Heer je kastijdt. En dat is een bewijs van zijn liefde, want het is Vader die het doet. En alles valt onder zijn voorzienigheid. Ik las bij de bekende 19e-eeuwse predikant Octavius Winslow zo'n onderwijzende les. De oven van de beproeving is even nodig voor het heiligen van ons hart als de fontein van het bloed voor het reinigen van ons hart. Nou, daar heb je het. Dan geeft de Heere wel eens zijn beproevingen in het leven. En daarom moeten alle dingen ook echt medewerken ten goede. Al kun je het soms helemaal niet bekijken, maar het is wel zo. Maar toch nooit zo dat er iets in het leven van Gods kinderen gebeurt buiten de wil van de hemelse Vader. Want steeds mogen Gods kinderen het ervaren, maar uit die allen redt hen God, Hij is zijn heil alleen. Maarten Luther die schreef eens iets heel bijzonders over het lijden van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, toen de Heer Jezus moest lijden, kon Jezus zeggen, mijn Vader kent mij. Zelfs in dit grote lijden, in deze smart, in deze verachtelijke gestalte, kent hij mij als zijn enige zoon die in de wereld gekomen is, die het offer zal zijn tussen God en een arme zondaar. En ik weet daarom dat hij mij nooit zal vergeten en nooit zal verlaten, maar hij zal mij door en uit alle schande en kruis en lijden en dood verlossen en brengen in de eeuwige heerlijkheid. Nu zegt Luther, dat kon de Heer Jezus zeggen over zijn Vader. Maar dan schrijft hij vervolgens, nu zullen allen die het eigendom van Christus worden, dat ook gaan ervaren. En dan zegt Luther zo mooi, zo moeten en zullen mijn schaapjes mij ook leren kennen als hun lieve en trouwe zaligmaker in hun ellende, in hun verachting, in hun lijden, in hun dood. En dan zullen ze ondervinden dat hij voor hen zal zijn, die medelijdende hoge priester. En dat de Vader, omwille van die hoge priester, zijn kerk nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Ja, gemeente, om dat nou te mogen leren kennen, is het zo nodig dat niet alleen het woord van God opengaat, maar dat ook je hart wordt opengebroken door het werk van de Heilige Geest. Want Hij is de trooster die gekomen is
om degenen die zalig worden in al die waarheid te leiden, in onze laatste gedachte, de gemeenschap door de Heilige Geest. Ja, dat gebeurt nu alleen met degenen die deze troost in leven en sterven leren kennen. Daar komt de Heilige Geest. Zij worden geleid op de school van de Heilige Geest. Daar bevinden die mensen zich van nature niet. Daar bevindt u zich niet en ik niet en jij niet. Wij liggen vertreden in ons geboortebloed op het vlakke van het veld. Leest u het maar eens na in Ezechiël 16. Maar als hij nou eens komt, het zou het een wonder zijn, onbekeerde jongen, die hier in de kerk zit of thuis mee zit te luisteren. Meisje, man, vrouw, die onverzoend is met God. Dat de Heere vanmiddag eens langskomt en een kracht in je ziel gaat zeggen en ik zei het in je bloede leef. Dat hij op een zachte wijze begint te werken in je ziel, dat je van dood levend gemaakt wordt. Dat is het begin van de troostweg, waarop allen worden geleid die het eigendom van Christus zijn. En op die troostweg zul je stapje voor stapje verzekerd worden van het eeuwige leven. Dat zegt het slot van antwoord 1. Nee, dat eeuwige leven dat begint niet pas voor een kind van God als die de laatste adem uitblaast en naar de hemel mag gaan. Maar het eeuwige leven begint ten diepste in het uur van de wedergeboorte. Als dat geestelijke leven begint, dat voortkomt uit Christus die de weg, de waarheid in het leven is. En waar dat leven gewekt is, daar zullen die zielen ook niet kunnen rusten voordat ze bewust weten waar dat leven uit voortkomt, uit Christus. Dat is het eeuwige leven. Dat zij God kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. En dat is nou ook de enige troost. En dat gaat nu gepaard met een hartelijke gezindheid om voortaan te leven in de vreze des Heren. En daartoe is de Heilige Geest nou nodig om een onwillig volk gewillig te maken. Dat gaat leren wandelen naar Gods wil en wet. Zodat het wel eens van binnen mag leven. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. Ja, waarlijk, dat is nou de enige troost in leven en sterven. Maar hoe weet ik nu dat ik werkelijk in deze troost leven en ook sterven zal? Waaruit kan ik dat nou weten? Is dat nou ook je worsteling? Hoe helder en ordelijk gaat de catechismus daar onderwijs in geven? En als de Heere geeft, zult u het in de toekomst nog mogen horen. Hoe het nu mogelijk is in die troost te gaan delen. En dan wordt er over die drie bekende stukken gesproken, hè. En we zeggen het eigenlijk een beetje te snel. Want als ik jullie ga vragen, jongelui, wat zijn nou die drie stukken? Dan weet je het wel. Dan zeg je met drie woorden: ellende, verlossing en dankbaarheid. Je hebt helemaal gelijk, hoor. Maar het is eigenlijk een hele karige samenvatting van wat er eigenlijk staat in dat tweede antwoord van de catechismus. Want de leerling doet het niet af met die drie woorden als de onderwijzer hem gaat vragen: hoeveel stukken zijn u nodig te weten omdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven mocht? Dan zegt hij niet ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar uit het antwoord wat hij hier geeft kun je opmaken dat hij echt geestelijk onderwijs gekregen heeft. Dat hij werkelijk zegt wat hij ondervonden heeft hier in zijn hart. Jawel, hij zegt drie stukken, maar dan, ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Nou, hij zegt hier heel wat meer als drie woordjes: ellende, verlossing en dankbaarheid. Hij is erachter gekomen hoe groot zijn zonde en ellende zijn. En hij heeft zich afgevraagd
Hoe word ik daar nou van verlost? En toen hij die verlossing heeft leren kennen, kwam er een tweede vraag in zijn ziel boven. Hoe zal ik God daar nu eeuwig voor kunnen danken? Voelt u aan, gemeente, dat dit antwoord veel dieper gaat als de drie woorden ellende, verlossing en dankbaarheid? Ga me vragen of je een leerling van de Heilige Geest mag worden. Maar ga je het leren hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dan weet ik wel dat er onderscheid is in het leven van Gods kinderen. Het ene kind van God zal diepere ellende en zondekennis krijgen als de ander. Daar is de Heilige Geest vrij in. Maar wat die kinderen Gods persoonlijk ervan ervaren, is voor hen al genoeg om te zeggen: o God, wat een zondaar ben ik toch. Wat een ellendig mensenkind ben ik toch. En je gaat toch wel enigszins verstaan wat zonde is. Doel missen waarmee God je geschapen heeft. Opstand tegen God. Het afbuigen van de rechte weg bij God vandaan. Ach gemeente, wat is het toch vreselijk, hè? Om te zondigen tegen God. Versta je dat? Zondigen tegen die goede schepper. Zo worden we nou geboren, kinderen. Zo heb je eens in een wieg gelegen, in zonde ontvangen en geboren. En als de Heilige Geest nou gaat werken in je hart, dan ga je erachter komen hoe groot je zonden en ellende zijn. En dat leer je allemaal niet op één dag. Het is maar goed dat de Heer het niet in één keer laat zien hoe erg het eigenlijk is. Je zou het niet kunnen verdragen. Maar wat een liefde dat de Heer er maar iets van laat zien. Maar wel zodanig dat je jezelf als zondaar liet kennen voor God. Om door de wet aan de wet te sterven. Met welk doel? Opdat je het leven en de reinigmaking en de zaligheid in Christus gaat leren kennen. Dat er in je ziel een behoefte gaat komen. Een onhoudbare begeerte om van je zonde verlost te worden. Om van je ellende verlost te worden. Dat die afstand tussen God en je ziel opgeheven wordt. En daarom gaan al Gods kinderen die vraag wel verstaan. En als de Heer het geeft, zult u er nog wel van gaan horen in zondag 5. Is er dan nog een middel? Is dat er nog? Om vervolgens te mogen leren, het gaat niet om een middel. Maar het gaat uiteindelijk om de middelaar. Die tussen God en uw ziel wil tussentreden. Omdat je gaat leren verstaan dat je aan het heilige recht van God niet kunt voldoen. En dat je zelf geen penning hebt om je schuld te betalen. Dat je aangewezen wordt op die ander, die schuld overnemende, schuld betalende borg. En wat gaat hij in waarde voor je krijgen? Als hij het antwoord gaat worden op die zielenvraag. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost wordt, dan is Hij het antwoord op al die vragen. En dan gaat het leven van binnen: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Hij kan je verlossen van je zonde. En Hij zal je ook verlossen van je zonde, van degene die zalig worden. Want zijn naam is Jezus, dat is zaligmaker. Hij zal zijn volk verlossen van de zonden. Hij is dat lam God dat de zonde der wereld heeft weggedragen. En Hij zal je daarom ook verlossen van je ellende. Hij zal je verzoenen met God. O, als hier een arme zondaar zit, die niet weet hoe het ooit nog goed moet komen, dan zegt Gods woord: indien wij gezondigd hebben, en dat wordt een steeds groter wonder in het leven van Gods kinderen, ook steeds noodzakelijker, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor de zonde. Om je uit al je ellende te verlossen. Ik kan het maar aanstippen vanmiddag. Maar als je daar iets van mag kennen in je leven. Je hebt verstaan wat het Christus gekost heeft. Om je uit zo'n grote nood en dood te verlossen. Dan wil je niet meer zondigen. Dat klopt, hè, kinders hier in ons midden. Getuigd er is van. Toen je daar aan de voet van het kruis gebracht werd. En een blik mocht slaan in de wonden van Christus. Toen heb je toch de pijn gevoeld. Het was om uw zonden. En tegelijkertijd heb je in die rijke vertroostingen in de wonden van Christus gezien. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En toen je mocht zien hoe je zonden werden weggewassen in het bloed van Christus. Toen was er toch iets in je ziel. Nou wil ik nooit meer zondigen. Nu ik zie wat het u, lieve Jezus Christus, gekost heeft. En dan die smartelijke ontdekking. Dat je daarna erachter moet komen, ik ben niet vrij van mijn boze, zondige aard. Waarmee ik nou mijn leven lang te strijden heb. O, er zijn tijden in je leven, dan is het zo ruim van binnen, dan wil je niets liever dan leven tot eer van God. En dan komt die vraag, hoe zal ik God voor zulke verlossing dankbaar zijn? Dan kunnen de momenten zijn dat je ziel een gewaterde hof is en gevuld is met de liefde van Christus. Dat het voor je waarneming zo gemakkelijk gaat. Maar als je hem weer uit het oog verloren bent. En je wordt weer zo op jezelf geworpen. En je komt er weer na ontvangen genade achter. Wat een diabolisten nog leven van binnen. En hoe de zonden soms nog levendig kunnen zijn. Dat je erachter moet komen na ontvangen genade. Na die rijke verlossingen. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Heer, ik krijg die zonde er niet onder. Ik krijg die zonde niet weg. En als u door het woord tot mij komt en zegt, dood aan uw leden die op de aarde zijn, Heer, ik weet het niet, ik weet het niet. Want als ik de ene zonde er maar denk onder te hebben, dan komt de andere zonde weer boven. En toch ligt er op de bodem van je ziel, door die ingestorte liefde van God, die hartelijke begeerte om naar al Gods geboden te mogen leven. Maar je komt erachter, het goede dat ik wil doen, want dat wil een kind van God wel hoor, echt hoor. Ze willen het goede doen. Maar ach, dat kwade ligt zo dichtbij. Dat ze het soms uit moeten roepen onder tranen. Ik ellendig mens, zie het wel, weer ellendig. In het stuk der dankbaarheid, weer ellendig, weer terug bij af als het ware. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ja, dan ga je Christus weer nodig krijgen. Nog dieper nodig krijgen. Nog meer nodig krijgen. Allereerst om bij vernieuwing in vertroost te worden met de vergeving der zonde. Om tot dat bloed weer de toevlucht te mogen nemen. Maar tegelijkertijd om ook de Heer Jezus Christus als de grote heiligmaker nodig te krijgen. Om in zijn krachten Gode dankbaar te mogen zijn voor de grote verlossing. En dan mogen er wel eens van die tijden zijn dat je uit de volheid van je gemoed mag zeggen, u al mijn liefde waardig schatten. Maar in de strijd van het geestelijke leven mogen ze ook wel eens zeggen, Heer, het wordt hier nooit wat. En dan komt er een verlangen om eens eeuwig daar te zijn, waar ze nooit meer kunnen zondigen. Om nou eeuwig God te danken, zoals die het waardig is. En dan mogen de kinderen van God wel eens zeggen, zo heel kinderlijk, zo heel teer: Heere, hier op aarde kom ik zo ver niet. U weet hoe het in mijn hart ligt. Ik zou niets liever willen dan niet meer zondigen en u danken. Maar Heere, ik kom in alles tekort. Maar straks, Heere, straks, als ik dan bij u mag zijn, dan zal ik u alles geven in Christus wat u toekomt. Dan mag ik mijn koning gaan nazeggen: Vader, ik dank u. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u bent door de prediking van het woord tot de ganse gemeente gekomen. Met die allesbeslissende vraag, die belangrijke vraag: wat is uw enige troost bij den leven en sterven? Heere, u weet wie er vanmiddag een antwoord op mocht geven. Door genade alleen. U weet wie het niet durfde, voor wie het te groot was. Heere, wilt u dan eens doorwerken? U weet ook als we het niet konden geven. En dan bent u nog bij machten om dat te werken in de ziel. Zou u dat dan uit genade willen doen en deze preek ook met uw zegen willen achtervolgen? Laat het woord van deze dag met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Help ons elke dag opnieuw, Heere, bij alles dat ons wacht. En als er zo midden in de week nog een gelegenheid is om hier elkaar onder uw woord te mogen ontmoeten, en zou u dan een heilbegeerte willen geven in het hart, en dat het ook plaats mag en kan vinden, en wilt u dan opnieuw in ons midden zijn, als één die dient? Heere, wij hebben dat alles niet verdiend. Wilt u het zondige en het gebrekkige genadig vergeven? En zie ons aan in Christus, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 29, het zesde vers: Loof de Heere die wonderen werkt. Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. 29 vers 6. Gaat heen in vrede, draag mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.